Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems.
Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. En wij gaan onmiddellijk beginnen met ons politieke panel vandaag met Jos Heijmans van RTL Nieuws, Pim van Galen van Nieuwsuur en Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken. Heel hartelijk welkom.
En Koninkrijkszaken.
En lid van de Partij van de Arbeid, meneer Plasterk. Het is met het pensioenakkoord en het woonakkoord eigenlijk nog best een glorieuze week voor het kabinet geworden, nu zo op het eind. Voor in elk geval minister Asscher en Blok, maar waarschijnlijk voor jullie allemaal. Maar voor u was het toch een kleine tegenvaller. Het kan misschien mensen ontgaan zijn, maar tussen neus en lippen door is uw voorstel voor die megaprovincie, die is afgestemd in de Eerste Kamer, teruggestuurd.
Nee, dat laatste niet waar, maar voordat u aan alle glorie voorbij gaat, er was er nog één. Dat was staatssecretaris Van Rijn die het met de gemeente eens
dat is waar,
geworden.
De zorg. Ja,
dus
ja,
het was nog een derde. Nee, er is in de Eerste Kamer een motie aangenomen dat men nog niet overtuigd is van de argumentatie voor die provinciefusie. Ik heb ook een aantal van de ondertekenaars daarvan naar de hand nog gesproken. Er zijn natuurlijk een aantal bij die zijn tegen, zullen dat altijd blijven. Maar dat is op dit moment geen Kamer meer. En er zijn ook een aantal die zeggen, nee, we willen gewoon het signaal geven dat we vinden dat het nog beter onderbouwd moet worden en dat er nog meer draagvlak moet komen. En dat
komt mooi uit. Het is geen definitief nee van never nooit.
Nee, en dat komt mooi uit, want we zijn nu echt actief met de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland in gesprek over de voorwaarden.
U heeft de pech dat er heel veel oud-ministers van Binnenlandse Zaken in de Senaat zitten, die allemaal mee willen regeren.
Nee, dat is een voordeel. Dat zijn
hele Tom de Graaf.
Klaas de Vries.
Guusje ter Horst. En die zeggen allemaal in de wandelgangen, laat Plasterk dit nou eens een keer, hoe noem je dat, bottom-up in plaats van top-down. Die willen allemaal dat als de mensen het willen, dan willen u het ook.
Maar ze alle provincies zijn tegen, begreep ik. Of niet?
Nee,
is dat niet waar?
Dat valt wel mee. Ik ben ook nog deze week in gesprek met de drie provincies waar het in dit geval over gaat, om te kijken onder welke voorwaarden we zo'n provincie nieuwe stijl gaan vormen. En ze hebben op een eerder ontwerp gezegd, nou, op deze manier willen we het niet. Want in hun woorden, we willen niet alleen maar dat de binnengrenzen worden uitgegumpt, maar dat we dan ook echt met elkaar praten. Wat kan zo'n nieuw landsdeel dan voor extra taken
maar
krijgen?
Maar is dat praten, het gaat over Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
Ja. Is dat praten bottom-up met de provincie? Is dat wat er bedoeld wordt, Pim?
Ja, als de mensen het zelf niet dragen. Bijvoorbeeld,
praat ik dus met de gedeputeerde bestuurszaken. Mm-hmm. En die zijn natuurlijk aan hun eigen staten verantwoording verschuldigd over wat er wordt besproken. Dus dan praten we gewoon met de provincies.
Nee, maar meneer Plasterk, wat ik niet begrijp. U zegt van, ik moet het nog beter onderbouwen. Dan denk ik,
ik leg het nog een keer uit.
Ja, is het beter te onderbouwen? En als dat zo is, waarom heeft u dat dan niet van meter
waard? Nee, het gaat niet om onderbouwing van verzinnig als een argument. Het gaat erom dat de provincies hebben gezegd, dat snap ik ook wel, van als wij opgaan in die nieuwe, sterkere provincie, kunnen we dan ook nog beter ons werk doen. En betekent dat het Rijk ook bereid is om een aantal verantwoordelijkheden daar dan neer te leggen. En daarover zijn we nu met ze in gesprek.
Maar is dat nou een klus? Dat vraag ik me hoogst persoonlijk zelf af, hoor. Al vanaf het moment dat het in het regeerakkoord stond. Van, is dit nou het belangrijkste wat we moeten doen in Nederland?
Nee, het allerbelangrijkste waar ik nu mee bezig ben zijn die decentralisaties. Dat is in het binnenlands bestuur veruit de grootste verandering. Maar het is wel iets wat al jaren, tientallen jaren sleept. Ik denk, als we het nu niet doen, dan zullen opvolgers van mij voor de komende 30 jaar zeggen, nou, die provincies, laat het maar verpieteren. Doe er maar niks aan. Want daar krijg je toch geen beweging in. En ik denk dat het nu een goede gelegenheid is om echt om een krachtig provinciebestuur neer te zetten, wat ook echt in de wereldeconomie, binnen Europa, binnen de ruimtelijke ordening in Nederland, natuur en milieu, zijn dingen kan doen.
Maar u heeft een heel beperkt mandaat, hè? Want het gaat alleen over die Noordvleugel. Die andere provincies, dat moet een volgend kabinet maar uitzoeken.
Ja, maar dan gaan we wel
krijg
stappen
dan
zetten.
Dan nee, maar krijg je niet een soort grote moloch in het Westen en dat het noorden al die kleine.
Nou, om te beginnen is het natuurlijk, als die fusie tot stand komt, heeft die Noordvleugelprovincie 4,5 miljoen inwoners. Ja. Zuid-Holland alleen heeft al 3,5 miljoen inwoners. Dus zo ontzettend groot is dat verschil niet.
Nee, maar het verschil met Friesland wordt wel heel groot.
Ja, dat is ook zo. Dus ik ben het wel met u eens. En ik heb ook al onlangs gezegd, ook in een nota voor de Eerste Kamer, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Groningen en Drenthe, die geven al regelmatig signalen dat ze eigenlijk meer samen willen gaan doen, dat die nog eens elkaar diep in de ogen kijken. En misschien is Overijssel en Gelderland, misschien Zuid-Holland
maar
en
Zeeland. Maar waarschijnlijk pas op het moment dat deze drie als dat daadwerkelijk vorm krijgt. Dat werkt aanstekelijk.
Stap
dan.
Voor stap. En in die Randstad speelt die discussie echt al 25 jaar. Dus dat we daar nu een keer een stap zetten. En dat we dan in een volgende periode, een volgend kabinet, misschien eens een volgende stap zetten.
Maar in deze periode komt deze concentratie van provincies tot stand?
Ja.
Dat hoopt u?
Dat is behoorlijk stellig.
Nou ja, maar ik zeg er zelfs bij, ik denk als het in deze periode niet gebeurt,
Dan is het een verloren zaak.
30 jaar wachten. Maar dan gaat de volgende zeggen, daar ga ik nog een keer aan bewegen. Dus er moeten nu echt ligt een kans. Ja. En ik vind het ook een positieve kans om dat nou te doen. Een sterk provinciebestuur neer te zetten. En het interessante is dat de mensen uit die provincie zien dat ook. Dus ik praat, en die hebben natuurlijk randvoorwaarden, stellen eisen. Dat is altijd, wordt altijd onderhandeld in Nederland. Maar die zeggen niet absoluut nee. Die zeggen alleen, we willen het misschien op een andere manier inkleden.
Maar wat zegt u nou tegen de mensen in de polder? Want het viel mij op dat met name in Flevoland, die hele jonge provincie, waar wij ook in die zaaltjes zijn geweest, dat mensen zeggen van, we willen dit niet van bovenaf opgelegd krijgen.
Nee, je ziet
maar houdt
bij
die
kleinste
polder dan zijn eigen identiteit?
Ja, twee dingen. Je ziet altijd bij fusies, ook bij gemeentes, dat de kleinste fusiepartner vaak het meest beducht is van, dan verliezen wij identiteit en invloed. Ik denk dat identiteit moet je eigenlijk losknippen. Ik heb vaak het voorbeeld genoemd van Twente, dat heeft een eigen volkslied en eigen klootschieten als volkssport en een vlag en weet ik wat allemaal.
Met winterblazen.
En noem maar op, ja. Dus echt een eigen cultuur, maar dat heeft geen provinciehuis. Dus je kunt best een identiteit hebben zonder dat je daar per se een provinciebestuur
hebt. Maar invloed is natuurlijk belangrijker dan de identiteit. Dat is een,
zeker.
Ja. Maar de hardnekkigheid waarmee jullie dat willen is niet omgekeerd evenredig met belang daarvan.
Nee, maar jullie beginnen er nu over, maar er zijn in de portefeuille allerlei interessante dingen.
Nee, maar dit was actueel.
Dat speelt deze week.
Wat gebeurt dus in de Eerste Kamer? Laten we het hebben over de andere akkoorden. Het duurde even, maar woensdag kwam het er toch van het pensioenakkoord. En het woonakkoord is er middels een wetsvoorstel door de Eerste Kamer heen gekomen. Er kunnen twee emoties bij u optreden met Plasterk. Opluchting. Van het is erdoor. Of wacht eens even, het is met de hak over de sloot. En ik zie nog een hele rij sloten in de komende jaren.
Dat zijn de twee opties.
Dat zijn de twee opties.
Ja, meer kunt u er niet in.
Petje op. Dus dan is het. We hebben gisteravond met de PvdA petje op, petje afgedaan met het kerstfeest.
En zie het maar een beetje zo.
Dus dat is het A. Dan is het oplossing. Maar ik heb ook al die tijd wel het gevoel gehad, er zitten uiteindelijk verstandige mensen.
Dan ben je het met ons eens.
Nee, dat hoeft niet. Maar die komen er linksom of rechtsom, of met voorwaarden misschien, of met afspraken. Die zijn ook gekomen, tegemoetkoming, ook van de kant van het kabinet, komen er wel uit. Dus ik ben blij dat het gebeurd is, maar niet zo dat ik nou dacht.
Jos,
ja,
Arie Slob heeft al laten weten, ik wil dit soort taferelen niet meer. Waarmee die eigenlijk ook zegt, wij zullen ze niet veroorzaken. Maar dat zal hij niet bedoelen.
Maar
hebben.
Dat heeft zelfs premier Rutte al gezegd, dat hij een beetje akkoordenmoe is. En ik vind dat ook echt de zwakte van dit kabinet. Dat ze niet in staat zijn om zelf te regeren. Maar dat ze voortdurend met allerlei groeperingen akkoorden moeten afsluiten om hun eigen ideeën door te voeren. Wat dat betreft is er volgens mij een enorme fout gemaakt bij de samenstelling van deze coalitie.
Nou, ik denk inderdaad dat je terugkijkend, dat er is toen denk ik geredeneerd, of dat weet ik wel zeker geredeneerd, van ja, nou eens kijken, hebben we een linkse partij en een rechtse partij. Als al die andere partijen zich nou aan hun eigen verkiezingsprogramma's houden ongeveer, dan is er altijd linksom of rechtsom wel een meerderheid te vinden in de Eerste Kamer. Ja. En dat gaat eraan voorbij dat partijen zich ook strategisch kunnen opstellen. En bijvoorbeeld Jet Bussemaker loopt daar nu met studiefinanciering tegenaan. Dat een aantal partijen nu zeggen, ja, in principe zijn we daar wel voor. Ja. Maar nu niet.
Dat is de wet van nood, hè? Dat als je in de Tweede Kamer stemt, dan stemmen jouw geloofsgenoot of partijgenoot hetzelfde in de Senaat. Dus dan krijg je problemen.
Ja, maar voorafgaand aan die wet van nood is, waarom stemmen ze dan tegen in de Tweede Kamer?
Uit strategische redenen.
En daar kan een rol spelen.
Maar vind jij, Pim, vind jij dat dat is dan een omstandigheid waar het kabinet tegenaan loopt, pech? Of ja, wacht eens even, we zijn volwassen mensen in de politiek en dat hard gemeen bedrijf. En dat moet je kunnen voorzien, want dat doen mensen gewoon. Strategische keuzes maken tegen hun eigen principes.
Nee, ik denk niet dat iemand dit had kunnen voorzien.
Ik zeg ook niet dat ze tegen hun eigen principes dan anders dan.
Nee, dat mag ik ervan hoor. Ja. Dat zijn mijn woorden.
Ik denk niet dat ooit de Partij van de Arbeid een campagne was gegaan. We gaan met de liberalen regeren en dan gaan we D66 vragen om het te gedogen. Dat kan natuurlijk niet. Maar
het is zo gelopen.
Werkende weg, om met Lubbers te spreken, is er wel binnen dat kraken en piepende systeem iets ontstaan waarin een kabinet wel zaken kan doen. Dat moet je gewoon vaststellen.
Maar nou is even de vraag. Er kan zaken gedaan worden nu met drie partijen. D66, SGP, ChristenUnie. Dat lijkt nu inmiddels een soort hechte vijfeenheid die wel zo smal is in meerderheid in de Eerste Kamer, dat je je afvraagt, hebben ze dat niet zo dichtgetimmerd en lopen ze niet het gevaar dat andere partijen, zoals CDA en GroenLinks, die kunnen zich daar niet meer bij aansluiten. Dat je dus elke keer met de kleinst mogelijke meerderheid zaken erdoor moet krijgen.
Ja, waarbij je dan ook nog erbij moet aantekenen. U noemt nu één coalitie, die ik intern al de Blok-coalitie heb genoemd. Want eigenlijk Stef Blok was de eerste die met het woonakkoord met die coalitie kwam. Maar bijvoorbeeld Jet Bussemaker over de studiefinanciering of datgene met die provincie waar we net over praten. Daar zit je toch meer te praten met D66 en GroenLinks. Als oppositiepartij.
Dus er is wel ruimte.
Verschillende verbanden soms.
Ja, maar die ruimte is er nog. Het is dus niet zo dat deze vijf het nu met elkaar zo dichtgetimmerd hebben dat er geen plek meer is voor anderen om aan te sluiten.
Nee, zo is het zeker. En dat is ook, denk ik, omdat bijvoorbeeld toen Bram van Ooyek afhaakte bij die herfstcoalitie, is dat duidelijk niet gebeurd met het gooien van deuren. Maar is dat wederzijds gebeurd met de conclusie, nou ja, oké, bij dit onderwerp dan niet. Maar juist ook met het idee van, nou, bij andere gelegenheden kan er misschien weer een andere meerderheid.
Ja, maar de praktijk is dan toch een andere. Want dan kijk je naar het pensioenakkoord. Er zaten ook CDA en GroenLinks aan tafel. En als puntje bij paaltje komt, wordt er alleen maar doorgepraat met de constructieve...
De C3.
De meest geliefde oppositie.
Maar daar komt de vraag natuurlijk een beetje vandaan.
Ja, dus in de praktijk komt het toch ook weer dat er nu een coalitie van 5 partijen is.
Ik denk degene die je noemde, die liggen in het verlengde van het financiële akkoord. Dus dan is het ook misschien ook wel weer, ligt het enigszins voor de hand dat dan op andere onderwerpen die daarmee samenhangen, zoals het pensioenakkoord, diezelfde club elkaar vindt. Maar op een aantal andere onderwerpen, ik noemde er net twee, heb je gewoon andere partijen die een mogelijke meerderheid kunnen vormen.
Ja, maar ook wat ook nog kan gebeuren, dat is natuurlijk nu aan het licht gekomen. Tal van commentatoren hebben er ook op gewezen gisteren en vandaag. Dat er hoeft maar één senator te zijn die denkt, ik weet het beter. En het is, laten we de pensioenen nemen. Volgende keer, de pensioenakkoord is er nu, maar het moet nog door de Kamer. Er moet nog een wetsvoorstel komen enzovoort. Dan kan Klaas de Vries wel opstaan en zeggen, jongens, ik heb ook heel veel verstand van pensioenen. En dit deugt niet hoor. Wat gaan we dan doen? En er is een stemming aan het ontstaan, dat schetsen we hier vijf minuten geleden, van dit eens maar nooit weer.
Nee, maar ik denk dat we niet alleen voor dit kabinet, maar voor de komende decennia eraan zullen moeten wennen met de volatiliteiten. Dus de bewegingen en verkiezersvoorkeur die er optreden. En dan met het feit dat je twee kamers hebt die niet op hetzelfde moment gekozen worden. Dan zal het dus vaker gebeuren dat je een tweede kamermeerderheid hebt die niet automatisch een eerste kamermeerderheid
heeft. Mag ik u een vraag stellen over de sorry Jos.
Pim, ga je gang.
Gewoon even van de gelegenheid gebruik maken. Binnenlandse zaken, u gaat over de staatsinrichting. Wat is eigenlijk het machtsmiddel dat een kabinet in de Eerste Kamer heeft? Kan je zeggen, we ontbinden deze Kamer?
Ja, als
kan je het machtswoord spreken? Want eigenlijk zaten de staatsrechtgeleerden een beetje te kijken dinsdag nacht. Ja, wat kan er eigenlijk gebeuren als Duivenstein tegenstemt?
Dominique van der Heijden, die zei dat in Nieuwsuur. Die zei van dat ze tal van de partijen gesproken had. En ze zegt, en dan is de stemming in het kabinet dit onacceptabel.
Ja, maar
dat, wat betekent dat? Precies,
bedoel,
dat vroeger
je kan de Eerste Kamer naar huis sturen. Maar
minister Plasterk is heel blij te lachen. Dus er is een vrolijk antwoord.
Wat betekent onacceptabel?
Het is inderdaad, het is in 19, nou, uit het hoofd, het begin van de... In de 20e eeuw is het een keer gebeurd. Heeft het kabinet, Abraham Kuyper geloof ik, heeft de Eerste Kamer ontbonden. Dat kan, dan wordt hij opnieuw gekozen. En dan wordt hij door dezelfde Provinciale Staten gekozen. Ik moest even lachen, omdat dat ertoe zou leiden dat D66 één zetel wint. Want u kunt zich nog herinneren dat toen iemand in Noord-Holland had verkeerde kleur potlood gebruikt. Dus als er zou gebeuren, dan zou de SP één zetel verliezen.
He?
En dan zou, ik heb het ooit eens laten uitzoeken. En dan zou D66 één zetel winnen. Maar goed, ik bedoel, in het grote geheel de dingen. Ik denk dat het de verhoudingen niet te goede zou komen.
Nee, maar wat kan het kabinet nou doen in de Senaat?
Dat betekent
machtswoord spreken en dan?
Nou, dat is Adrie Duivenstein heeft ook wel gezegd, geloof ik, dat in zijn overwegingen, zijn afweging wel een rol speelde dat het kabinet het niet zou kunnen laten gebeuren om te zeggen, nou dan maar geen hervorming.
Maar wat was politiek dan het gevolg geweest?
Ja, dan was het kabinet gevallen.
Toch?
Ik denk dat in ieder geval was wel een van de mogelijkheden. Ja.
Maar zo was de stemming ook. Als Duivenstein dwars ligt, hij stemt tegen, dan is het afgelopen.
We hebben dat nooit in het kabinet besproken. Maar ik denk dat velen wel de zwaarte van die kwestie gevoeld hebben, ja.
Jos, wilde jij nog hierover?
Nee, het was iets wat u eerder zei, meneer Plasterk. Dat dit in de toekomst veel vaker zal voorkomen. Ja, dan denk ik, tenzij je gewoon bij de formatie afspreekt, we maken die coalitie gewoon wat breder. Waarmee we ook een meerderheid in de Eerste Kamer.
En we beginnen met dit kabinet. Die drie andere partijen, de C3, die betrekken we daarbij, geven alle drie een ministerzetel.
Nee, dat kan.
Hij raakt hij zijn baan kwijt, want hij wil Pechtold.
Oké. Je moet wat over hebben voor het land, Jos.
Nee, je kunt natuurlijk bij een start meteen met een 5-partijen-kabinet beginnen. Maar er zijn een heleboel redenen. Ik heb in een 3-partijen-kabinet gezeten, nu in een 2-partijen-kabinet. Je merkt al dat je gewoon op een andere manier zaken kunt doen.
Maar is het niet een beginnetje?
5 is veel, hoor.
Maar is het niet een beginnetje om dat? Nee, het antwoord is dus nee eigenlijk. Niet nu al een 5-partijen-kabinet maken.
Ja, daar is het antwoord nee op. Maar dat bepleit ook.
Maar dat
niemand.
Komt omdat de oppositiepartijen zelf dat niet willen.
Ik heb maar deze week. Gisteren.
Dijkgraaf gevraagd. Die zei, ja? Ben je gek?
Van de SGP?
Dat is een fantastische positie. Want de begroting steun ik. Maar op allerlei levensbeschouwelijke principiële punten kan ik mijn eigen koers varen.
Ja.
Dus ik denk dat heel veel mensen toch redelijk gelukkig zijn met deze constructie.
Ja, plus dat je ook gewoon... Niemand zit weer te wachten op nieuwe formaties. Dat is dingen. We moeten gewoon doen wat er voor het land moet gebeuren.
Ik heb nog één klein dingetje over de cultuur, politieke cultuur in de Partij van de Arbeid. Het optreden van Duivenstein met onderhandelen, eisen, voorwaarden stellen, eindeloos traineren en uiteindelijk bang toch ja zeggen. Dat is wel gekenmerkt als hele ouderwetse politiek. Hebben jullie dat ook zo ervaren aan de andere kant van de lijn?
Nou ja, ik vind het moeilijk om dat nou te zeggen. Ik ken Ali Duivenstein op afstand al wel heel lang, maar ik ken hem niet van heel erg dichtbij. En hij is niet iemand die
Nee, want het zo contrasteert met het dealen tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. Het elkaar hele hoofdstukken uit de begroting gunnen, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja, maar uiteindelijk zitten de parlementariërs. En die moeten gewoon, en die hebben, zoals Ali Duivenstein, een lange geschiedenis in het volkshuisvestingsonderwerp. En heeft er opvattingen over. En uiteindelijk, hij heeft ze ook nog eens uiteindelijk door de fractie laten overtuigen. Nadat er toezeggingen waren gedaan. Mm-hmm. Dus ik vind dat eigenlijk wel gewoon politiek.
Het grappige is dat ik Samson maandag vroeg van, heeft u vertrouwen? En toen zei hij, ja, nou ja, ik heb wel aanwijzingen dat het goed komt. Toen dacht ik, zouden ze van tevoren gewoon hebben afgesproken, Duivenstein gaat er hard in, maar uiteindelijk in tweede termijn gaan we geen brokken maken. En dan is het inderdaad een spel.
Ja. Nou, dat was het volgens mij niet hoor.
Nee?
Mijn indruk was echt dat het die dinsdagavond was het om 1:07 dat het echt ontspande.
Dinsdag, ja. Ja.
Ik vond het wel een hele interessante opmerking die Duivenstein zelf in het debat maakte. Het zet het ook een beetje in een ander licht en ik zeg het niet om hem te verdedigen. Maar hij kreeg natuurlijk het verwijt van dat hij gedraaid was hè?
Ja.
Toen hij standpunt innam. Waarop hij zei, en terecht volgens mij, hoe kan ik gedraaid zijn als ik nog geen standpunt heb ingenomen?
Mm-hmm. Mm-hmm.
En dat was ook zo. Hij had wel kritiek op het voorstel, maar hij had echt nog geen standpunt ingenomen.
En een aantal vragen. Hij is gewoon gaan kijken hoe ver die kon komen. En vond het op een bepaald moment dat ver genoeg was om uiteindelijk niet met de oppositie mee te stemmen.
Die vragen waren trouwens namens de hele fractie. Hè? Ja. Dat vergeet ook iedereen.
Ja. Ja.
Laten we even het gaan hebben over stemmen. Het elektronisch stemmen komt weer in zicht. Ik weet niet wanneer we weer naar de stembus gaan. Maar als we dat gaan, meneer Plasterk... Oh ja, natuurlijk.
In maart,
de gemeenteraadsverkiezingen. Dan zou het wel weer eens elektronisch kunnen gaan. Maar nu zo hartstikke waterdicht en veilig. Want wat doen we? We stemmen op de computer. En dan komt er een papiertje uit. Dat is het stembiljet. Daar staat je stem op en die doe je in de bus.
Ja.
Dus het is een combinatie van oud en nieuw. Maar waterdicht, heb ik begrepen.
Ja, het is heel slim bedacht. Dus je hebt het voordeel van het elektronisch stemmen voor de stemmer. Namelijk ook mensen met een gezichtsbeperking of anderszins. Die kunnen gewoon met moderne techniek kunnen ze hun keuze maken. Maar uiteindelijk komt er dan, en de zorg was, dan gaat dat die computer in.
Precies,
en hoe weet je dan zeker dat aan het eind van de avond die computer niet gehackt is en die uitslag niet klopt?
Dat was het einde van de vorige keer.
Dat was de vorige keer. Nou, nu komt er gewoon een dingetje uit en er staat op Stef Blok VVD. Dan zeg je, nou ja, daar wilde ik inderdaad op stemmen.
Voorbeeld, ja.
Nou ja, ik noem mijn buurman. Mm-hmm. En dan stoppen die in een bus. En dat is wettelijk de officiële stem.
Maar die wordt dan weer met de hand geteld?
Nee, en die wordt dan na de hand. Want het wordt zo geprint dat die ook heel snel met zo'n dingetje op bureau in een paar minuten geteld kan worden. Dus dan heb je ook heel snel de uitslag. Dus dat voordeel heb je ook. Je hoeft niet de hele nacht te gaan zitten wachten. Maar als iemand eraan twijfelt, dan kan je zeggen, nou, tel nog maar een keer met de hand. Want het zit gewoon in die bus.
Maar nu dit gongrijp van de actiegroep tegen de stemcomputer. Een computer WizKid ook. Die zei, maar wat nu... zei hij bij Politiek 24, wat nu als de uitslagen verschillen van de papieren en van de computer? Ga je dan eindeloos blijven tellen tot het bij elkaar komt? Of wat gaat er gebeuren?
Nee, dat is daar juist het slimme hiervan. Er is geen uitslag van de computer. Dus die computer waar je dat op hebt ingetikt...
Je hebt alleen maar de papieren uitslag.
Ja, die onthoudt het ook helemaal niet. Dus niemand, het is eigenlijk een printertje.
Dus ik vind het zo'n geweldige oplossing dat ik me afvraag, waarom heeft het zo lang geduurd voordat hij werd bedacht? Dat hadden we destijds nog al kunnen verzinnen.
Hij zat er volgens mij, als je nu terugkijkt, destijds bij Kortals Altus als optie ook bij. Alleen toen heeft men ambitieuzer willen zijn in de zin van, ja, laten we nou gewoon van het papier af en we doen het gewoon met een computer. En dan, maar kijk, ik kan met een iPad kan ik zo een stembureau inrichten. Dus dat gaat helemaal iedereen typen
nou
in. Alleen dat kan aan alle kanten gekaakt worden. Ja. Dus,
maar dat is dus het punt, want het moet waterdicht zijn. Nou is het enige dat wat ervoor nodig is, is dat je een hartstikke goed werkend, alles op elkaar aansluitend systeem hebt. Dat moet je dan hebben. En nou is wel bekend van onze overheid dat ze als het gaat om uitgebreide computersystemen die allemaal met elkaar verbonden moeten zijn en feilloos moeten kunnen communiceren. Ja. Dat gaat eigenlijk altijd mis.
Nou is het mooie hiervan dat je niks van communicatie of verbindenis nodig hebt. Want het zijn allemaal apart losstaande
dingetjes. Het is gewoon een los computertje met een printknop.
Ja, met zo'n ding en dan een bus en dan een apparaatje wat dat telt. En dan moet je dat gewoon op een formuliertje doorgeven.
Ja, dan valt de stroom uit.
Ja. Dus nee, maar goed, dan nog heb je gewoon die dingen in de bus. Die kun je ook handmatig.
Maar wat het dus eigenlijk is dat het gewoon sneller gaat. Want het is eigenlijk niks anders dan het exact hetzelfde als met het rode potlood.
En onderschat niet dat er ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland is die slechtziend zijn of slecht kunnen lezen. Of die beter met plaatjes uit de voeten kunnen.
Maar die verstandelijk gehandicapte mevrouw die ook in datzelfde programma zat, die zag allerlei beren op zijn weg. Want ze zegt, het grote probleem is nog niet opgelost. Namelijk, mensen die moeten dat een herkenbaar plaatje zien. Iets heel helders, die rode tomaat van de SP of zoiets. Of de rode letters van de Partij van de Arbeid. Die twee noemden ze. Mm-hmm. Maar dat is er nog steeds niet. Het gaat nog steeds mis.
Nee, maar dat kunnen we dus inrichten. Dus je kunt nu, als je dat met zo'n beeldscherm doet, dan kun je dat zijn details die moeten nog worden ingevuld.
Ik ben wel eigenlijk alles overziend heel erg blij mee. En ik hoop dat het snel wordt ingevoerd. Mm-hmm. Want we hebben nu de laatste twee Tweede Kamerverkiezingen. Tot 3:00, 3:30 s'nachts moeten wachten voordat de uitslag
bekend was.
Misschien
al met gemeenteraadsverkiezingen?
Nee, zo snel dat gaat het zeker niet. Nee, we moeten ten eerste de wet aanpassen, want het zit allemaal in de wet vast. We moeten al mee experimenteren. Er zit ook nog wel een kosten bij, waarbij we dan moeten afspreken wie dat nou allemaal gaat betalen. Want het kost natuurlijk ook wel weer geld.
De Tweede Kamerverkiezingen haalt u niet eens, geloof ik. Hè?
2018 ik hoopte dat we de Tweede Kamerverkiezing van 2017 zouden halen. De commissie gisteren zei, het 2018 is het snelste.
Maar die van 2015 zeker niet.
Dan zijn er geen Kamerverkiezingen.
Goed, heren, tot slot. En dame uiteraard. In het kerstnummer van Elsevier zegt Mark Rutte dat hij al vanaf dag 1 met zijn premierschap bezig is. Een kleine groep getalenteerden, hè?
Opvolging,
ja. Met zijn, precies. Met zijn opvolging van zijn premierschap bezig is. En een kleine groep getalenteerden die worden klaargestoomd als zijn opvolger. De vraag is natuurlijk wie. Pim, hoe heb jij dat gelezen?
Nou, ik vind het wel bij Rutte passen dat hij er nu al over nadenkt. Het zou overigens, even aanhakend bij het vorige blokje, nog wel eens even kunnen duren. Want ik herinner me Wim Kok in 98. Die werd aanvankelijk als een wat norse, zagrijnige premier gezien. Maar toen de groeipercentage van 4% en het geld tegen de plinten klotste, werd hij heel makkelijk herkozen. Het kan natuurlijk ook in 2017 zijn dat als het helemaal goed gaat, dat Rutte nog tot 2021 zit.
Wat denk je, Jos, is de reden dat hij het zegt? Nou, waarom zou hij het zeggen?
Ik denk eigenlijk dat hij daartoe geforceerd is, om het te zeggen. En het past wel bij Rutte om te zeggen van, natuurlijk, ik heb in het bedrijfsleven gewerkt als personeelsmanager. Natuurlijk kijk je naar je talenten en mensen die hoger op kunnen. En het gebeurt natuurlijk bij elke partij, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, Samson denkt waarschijnlijk ook na over Plasterk als opvolger, om er wat te noemen.
maar die zegt het niet.
Nee, maar ik vind het niet raar dat politiek leiders om zich heen kijken van, als ik een keer wegval of er geen zin meer in heb, of wat dan
nee,
ook.
Nee, tuurlijk, maar is het niet averechts om dat hardop te zeggen? En je wordt natuurlijk als politicus nooit gedwongen om iets te zeggen.
Maar hij heeft toch niks.
Hij heeft niks miszegd, hoor. Nee, daar gaat het niet om.
Ik heb heel lang in de wetenschap gezeten. Dan zag ik ook nog twee soorten leiders. Je hebt mensen die iedereen die een beetje in de buurt kwamen als bedreiging gingen ervaren en wegduwden. En diegene die zeiden van, nou, hoe meer talent ik in mijn omgeving heb, hoe beter. Laat ik ze zoveel mogelijk de kans geven. Daar worden we met z'n allen ook beter van. En dat laatste, dat straalt Mark Rutte kennelijk uit. En dat lijkt me ook verstandig.
Tegenspraak organiseren.
Het was overigens wel grappig. Een half jaar geleden had ik een interview met Ben Korthals, de partijvoorzitter van de VVD.
Nog wel.
En die benoemde, nog wel, ja, hij stopte mee. Die benoemde toen nadrukkelijk Halbe Zijlstra, de huidige fractievoorzitter, en Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid, als de kroonprins en de kroonprinses van de VVD. Als voor de opvolging van Rutte.
Ja.
Nou, toen stond de fractie echt op zijn achterste been. Want daar mag je niet over praten, want daarmee wek je dus de indruk dat Rutte van plan is te stoppen. Hmm. En dat is nog maar
Bolkestein heeft diezelfde namen genoemd trouwens. Ja. Dus,
ja. Goed, dus het is eigenlijk helemaal niet zo gek. Het is mooi om te weten dat hij ermee bezig is, zodat we niet met een leem te komen te zitten op het moment daar dus, is.
Ja, en je moet er niet de conclusie uittrekken dat Rutte niet voor de volgende verkiezingen beschikbaar
is.
Nee,
dat is wat Pim ook net zegt.
Dat hij de statuur heeft dat hij tegen tegenspraak kan, dat hij daar niet bang voor is, dat is wel een goede trek in een
premier. En je moet als partij je recrutering ook goed organiseren. Zorgen dat er weer nieuwe generaties zijn, dat er ook Kamerleden zijn. Ik ga maar geen namen noemen, maar je kunt ze zo ook bij de VVD wel aanwijzen, waarvan je denkt, ja, die zou eigenlijk ook.
En waarom zou je daar niet gewoon open over zijn? Ja. Okay.
Welke namen had u in gedachten?
Maar het kan nog net, hoor.
Het aanwijzen van kroonprinsen, daar hebben we een slechte ervaring mee in de politiek, toch?
Die krijgen altijd dolksteken in ruggen. Oké, minister Plasterk, heel hartelijk bedankt. Jos Heijmans van RTL en Pim van Galen van Nieuwsuur, ook bedankt. En in Hilversum zit te popelen om zo meteen het Radio 1 journaal te gaan presenteren. Bert van Sloten.
Ja, jullie houden niet op zich. Nee, tuurlijk niet, Tessel. Dankjewel. Wij gaan het zo hebben. hebben over Zuid-Soedan. We gaan het hebben over de grensrechter. Onze correspondent, onze verslaggever is bij de uitspraak aanwezig geweest. En natuurlijk ook over Rusland, want Poetin heeft uitspraken gedaan. Sterker nog, hij heeft amnestie verleend aan verschillende mensen. Hoor je meer over straks op Radio 1.
Oké.